U weet, wij waren vroeger evangelisch, toen evangelisch nog evangelisch was. Men noemde het ook vrolijk orthodox. Maar vandaag heb ik een boodschap die is niet vrolijk en ook niet orthodox. Ik zou bijna zeggen integendeel, maar wel bijbels. En hij sluit ook aan bij wat onze broeder zojuist in zijn inleiding verteld heeft. Want ik wil het met u hebben over mosterd en over Babel. En ik neem u dus eerst mee naar Daniël hoofdstuk 4. Het profetisch woord dat zeer vast is. En het is een niet erg orthodox onderwerp, omdat Daniël hoofdstuk 4 in de praktijk zo ongeveer uit onze Bijbels en daarna ook uit de theologie verdwenen is. Het is een lang hoofdstuk, ik ga het niet met u lezen. Dat doet u maar een andere keer zelf. Bovendien, het is ook een beetje vervelend om te lezen, omdat er een paar keer hetzelfde voorbij komt. Bijna met volstrekt dezelfde woorden. En bovendien, die dromen, dat weten we langzamerhand wel. Maar waar het op neerkomt is dit. Er staat boven het hoofdstuk, Daniël legt wederom een droom van Nebukadnezar uit. Want dat deed hij ook al in hoofdstuk 2. En ik neem aan dat u weet waar dat over gaat. En wat de achtergrond trouwens is van het hele Bijbelboek eigenlijk. Daniël immers behoorde tot die enkelen uit de Joodse adel die weggevoerd werden naar Babel onder Nebukadnezar. Officieel in het eerste jaar van Nebukadnezar, dat is 606 voor onze jaartelling. Dat was bij de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. Hij heeft dat 3 keer gedaan. De laatste keer was 587, dat was 19 jaar later. Maar het is 3 keer gebeurd. Bij de eerste keer nam hij alleen de adel mee, om zo te zeggen. De tweede keer nam hij het hele volk mee op diegene na waarvan hij dacht, die kan ik toch niet gebruiken en die kunnen ook geen gevaar. En die liet hij achter onder de heerschappij van Zedekia, de laatste koning uit het Davidische huis in Jeruzalem. Maar 11 jaar later was dat restje volk ook nog in opstand, weer in opstand. En toen veroverde Nebukadnezar Jeruzalem opnieuw en maakte het met de grond gelijk. En dat was het einde van een Joodse staat in en rondom Jeruzalem. Althans, voor enige eeuwen. Maar Daniël werd weggevoerd naar Babel. En Daniël vroeg zich af, blijkbaar, hoe moet het nou verder? Want de man was op de hoogte van het woord van God. Hoe moet het nou verder? Want er bestaat vanaf nu geen zelfstandige Israëlitische staat meer. Voor zover er een was, was hij trouwens Joods, maar bovendien ondergeschikt aan Babel. Dus dat is de vraag, hoe moet dat nou verder? Want God had iets beloofd met betrekking tot Israël zal altijd Gods volk zijn. En ook met betrekking tot er zal altijd iemand uit het huis van David regeren. En in ieder geval betekent het dat op een of andere wijze de troon van het Davidische huis in Jeruzalem zou moeten worden hersteld. Want dat is toch de belofte die God bij verschillende gelegenheden in oud-testamentische geschiedenis gedaan had. En Daniël was een geleerd man in elk geval. Dus hij moet die dingen geweten hebben en een bepaalde zijn denken. En vervolgens liet de Heer hem het een en ander zien. Hoofdzakelijk in de vorm van visioenen en soms zie je een omweg. En die omweg die liep dan via Nebukadnezar die aan het hoofd stond van toenmalige wereldrijk met Babel als hoofdstad. En de eerste droom van Nebukadnezar is die van Daniël 2. U weet hoe dat is, dan moeten die wijzen, die moeten de droom uitleggen. En die wijzen staan gewoon voor schut, dat weet u, die weten daar helemaal geen raad mee. En dan komt Daniël en die weet er wel raad mee. Dat is omdat de Heer hem het een en ander bekend maakt. En die legt dan uit wat de betekenis is van dat beeld dat Nebukadnezar in zijn droom zag. Beetje vreemd beeld, Dat wil zeggen, met het gouden hoofd en de zilveren armen en borst en een koperen buik en wat het nou was. En uiteindelijk ijzer en vervolgens nog ijzer vermengd met modderig leem. Hoe zo'n beeld overeind kon blijven staan, snap je niet, maar het duurde ook niet zo heel lang. En toen kwam er een steen zonder handen afgehouden en die trof dat beeld en vermaalde het hele beeld. Nebukadnezar, de uitvinder van het kegelen, denk ik dan altijd. Maar ik zie in gedachten, zie ik me dat zo voor me. Komt daar die bal aanrollen, weet je wel, en dan bam. En hij vermaalde het hele beeld. En de betekenis daarvan, de uitleg daarvan, die begint met: gij, o koning, zijt dat gouden hoofd. Aan het eind van vers 38 van Daniël 2. Gij zijt dat gouden hoofd. Maar na u, volgende woorden meteen, vers 39. Na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. En we hebben dat goed begrepen. Alle verklaarders hebben dat redelijk goed begrepen. Namelijk dat de woorden: gij zijt dat gouden hoofd niet al te letterlijk moeten worden genomen. Namelijk, onder gij dient men te verstaan niet maar de koning zelf, maar daarmee geheel zijn rijk. Met daarbij de gedachte dat de koning de personificatie is. Het is misschien een moeilijk woord, maar het is het enige goede woord. Hij is de personificatie van het hele rijk. Hij vertegenwoordigt het hele rijk. Hebben jullie dat? En dus gij zijt dat gouden hoofd, wil zeggen, uw koninkrijk is dat gouden hoofd. En het punt is dat na dat gouden hoofd komt een koninkrijk lager dan het uwe. Dat is dan van zilver en het derde koninkrijk van koper, het welk heersen zal over de gehele aarde. En het vierde koninkrijk zal hard zijn gelijk ijzer. En dan komt er nog een keer iets met ijzer, vermengd met pottenbakkersleem, zoals het er staat. En het is dus hoe dan ook de uitbeelding van hoe achtereenvolgende wereldrijken de macht in handen zouden hebben, in elk geval over Jeruzalem. Daar gaat het over. Want ja, van Jeruzalem zou de wet uitgaan. Jeruzalem is de stad van de grote koning. Jeruzalem is de stad van het Davidische koningshuis dat over de wereld zou regeren. Maar die heerschappij was verplaatst naar Babel. En de vraag is, hoe blijft dat zo? Hoe lang moet dat nog zo doorgaan? En dan wordt in via zijn visioen uitgelegd, nou ja, nu hebben we dat Babylonische wereldrijk. Maar zoals het met rijken gaat, zij gaan ten onder dan wel failliet. Want ook landen, dan wel rijken, kunnen failliet gaan. Op de fles heet dat. De fles speelt daar soms ook een belangrijke rol in. Maar die even tezijde. Gaat ten onder en daarna komt er een ander wereldrijk. Dat ziet eruit als zilver en het volgende ziet eruit als koper. En dan komt er een met ijzer, dat roest nogal. En zeker als je in aanraking komt met modderig leem. Dus het gaat steeds sneller zo. Maar uiteindelijk zullen die rijken verwoest worden door die steen zonder handen afgehouden. En die hoeven wij niet uitgelegd te krijgen, want dat begrijpen we zonder meer. Want de steenrots is Christus en zonder handen afgehouden. Ja, dat is Christus, dat is het werk Gods. Niettemin in de verklaring staat, in eind van vers 44, nee, midden vers 44, dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Met andere woorden, die steen is net zo goed de uitbeelding van een volk. En het is uiteraard Israël. Nou ja, minstens het Joodse. Maar het is natuurlijk gewoon Israël. Met ook iemand die dat rijk personifieert. Dat is dus Christus zelf. Want die heet Israël. Er zijn zelfs schriftplaatsen waar de naam Israël gegeven wordt aan de Messias. Hè? Aan Christus. En dat is natuurlijk terecht. Hij is Israël. Maar niettemin, het koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Kortom, ooit een keer zal een Israëlitisch wereldrijk alsnog gesticht worden en zeker wisselwaardig vanuit Jeruzalem. De vraag is eventueel hoe lang dat nog duren gaat. En dan krijg je bijvoorbeeld de profetie uit Daniël 9, 70 weken, weet u nog, en wat het maar was allemaal over Jeruzalem, herbouw van Jeruzalem en verwoesting over Jeruzalem. En wat het maar was, dat is wat ingewikkeld natuurlijk, maar je bent dan ook al in hoofdstuk 9. Je wordt geacht onderweg dan al wat geleerd te hebben. Maar we vinden dus profetieën over achtereenvolgende wereldrijken. Dat is bekend, alleen het levert soms problemen op, omdat wij vinden dat we bij het ijzer al terecht zijn bij het Romeinse Rijk. En dat is ook zo, maar het Romeinse Rijk, ja, dat is al 1500 jaar geleden ter ziele gegaan. Dus men denkt, er klopt toch iets niet in die opvatting, dus misschien is het dan toch anders. En daar wordt nog over gesteggeld door hobbyisten, dan wel beroepsidioten. Ja, dat het woord ontschiet me, maar hoe heet zoiets? Van die lui die academisch bezig zijn, zal ik maar zeggen. Het is zeer interessant, maar dient tot niks. Want ze komen ook er niet uit, uiteraard. Dus daar hoef ik het ook verder niet over te hebben. Hoe dan ook, het loopt uit op dat Romeinse Rijk. En daarna moet er nog iets komen met ijzer vermengd met modderig leem. Een rijk in de toekomst. En een van de belangrijke dingen die je onderweg moet vasthouden, is dat als dat hoofd Babel heet, en zo heet het, dan heette die tenen ook zo. Het hele beeld heet Babel. Ongeacht dat wij het in de historie een andere naam geven. En het confronteert ons met het verschijnsel dat de naam Babel niet alleen maar zijn letterlijke platte betekenis krijgt van het is de naam van een stad. En vervolgens via de hoofdstad ook van het hele Rijk, dat weet u, hè. Den Haag, dat is Nederland, en Washington, dat is Amerika, en Londen, dat is de United Kingdom, en Brussel is heel Europa. En Babel is het hele Babylonische Rijk, en Groningen is stad en ommeland. En Utrecht ook stad en ommeland, maar daar heet het weer anders. Zoiets, hè? Babel en eventueel het hele Rijk. Maar het heeft een nog grotere betekenis. Want het staat in de Bijbel feitelijk niet alleen voor een politieke en economische macht, voor zover dat wat anders is, maar dat leg ik een andere keer weer eens uit, hè. Maar het staat ook voor religie. De Bijbel zegt dat religie, godsdienst, uitgevonden is in Babel. Het kan niet schelen welke precies, maar het beginsel van religie komt uit Babel. Al moet gezegd worden dat het pas samengevat wordt, helemaal aan het eind van de Bijbel, in zowat het laatste hoofdstuk. In ieder geval in hoofdstuk 17, waar staat dat Babel is de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En inderdaad, de volkeren der aarde worden geacht hun oorsprong te hebben in Babel. En vanuit Babel is de mensheid verdeeld in volkeren en is de aarde verdeeld onder de volkeren, want zo staat het letterlijk in Genesis. En al die verschillende volkeren hebben hun eigen cultuur, nou in de eerste plaats hun eigen talen, daarna hun eigen cultuur en in verband daarmee ook hun eigen godsdienst. En die religie bepaalt in hoge mate de cultuur. Maar het idee van Babel was een wereldrijk, dat is al zo in Genesis 11, hè? Eigenlijk al in hoofdstuk 10. De volgorde is daar enigszins omgedraaid. Maar het wordt uitgebreider vermeld in hoofdstuk 11, waar men zei, kom aan, laat ons tichelen strijken. Ik vind het een pracht van de uitdrukking, want tichelen strijken is een metafoor voor laten we religieus wezen. Iets christelijks doen, of anderszins welke godsdienst dan ook. Tichelen strijken, laten we de dingen glad poetsen, dat is wat eigenlijk wat het betekent. Laten we de scherpe kant eraf halen, laten we komen tot eenheid, glad maken, egaliseren. Dat is wat het woord betekent en dat wil de mens graag. En hij meent dat te moeten bereiken door religie. En inderdaad, als we nou allemaal maar dezelfde God dienen en ons aan dezelfde godsdienstige regels houden, dan kunnen we die culturen makkelijk in elkaar schuiven. En dat is het idee van Babel geweest. Laat ons tichelen strijken, laat ons een toren bouwen, de hemel bestormen als het ware. En ons bij elkaar houden, de mensheid verenigd rondom de World Trade Center. Rondom de toren van Babel. Ja, hoe die in Kuwait heet, dat weet ik niet zo gauw. Of dit is Kuwait? Nee, dit is de Dubai, ja. Zie, zelfs dat kan ik niet aan elkaar houden. Dat heeft ook een naam, maar toen maar. Zoiets, het gaat om eenheid, inderdaad van religie, cultuur, economie en wat het maar wezen mag, politiek. Dat is Babel. En Babel was de naam van dit wereldrijk. Het eerste uit deze reeks sinds de val van Jeruzalem. Sterker nog, dat rijk ontstond door en na de val van Jeruzalem. In 606 voor onze jaartelling. Het heet jaar 1 van Nebukadnezar en die wordt geacht de stichter te zijn van dat wereldrijk. Hè? Dat neemt niet weg dat het Babylonische Rijk ten onder ging en werd overgenomen door het Medo-Persische Rijk. Het Rijk van de Meden en Persen, algemeen bekend als het Persische Rijk. Maar de hoofdstad van dat Rijk was gedurende lange tijd nog steeds Babel. Dat is niet zo gebleven, maar in ieder geval, Babel werd veroverd in 538 voor onze jaartelling door Darius de Medier, Gobrias, Gubaru, hoe die maar heet. In de Bijbel heet hij Darius, die uit hoofdstuk 6, vers 1, Darius de Meder ontving het koninkrijk enzovoort. Dat was in de nacht dat Belshazzar gedood werd met het schrift aan de muur. 538 voor onze jaartelling. En twee jaar later, 536, nam vervolgens, of werd het rijk overgedragen aan Kores de Pers. Die dan weer de Joden toestemming gaf om inmiddels terug te keren. Maar pas in 482, meen ik, of 481, hield Babel op hoofdstad van het rijk te zijn. Dus dat was nog vele tientallen jaren later. Zodat Babel de hoofdstad was van het Babylonische Rijk, het daaropvolgende Medo-Persische Rijk. Toen kwam Alexander de Grote, die van huis ging, vanuit Macedonië, van huis ging met maar één doel. Namelijk de Griekse religie, of wat er voor door moest gaan, en vervolgens de Griekse cultuur en de Griekse taal te verspreiden over heel de wereld. Dat heeft hij in een paar jaar tijd ook geflikt. En vandaar dat Grieks nog steeds een belangrijke taal is, ook in onze, zelfs in onze westerse cultuur. En vandaar dat Grieks ook de taal is van het Nieuwe Testament. Het was dé wereldtaal. Hebben jullie dat nog? Dat is hem wel gelukt. En de hoofdstad van zijn rijk, nou ja, dat is maar heel kort geweest, maar het was Babel. En dat was ook de bedoeling van Alexander de Grote. Die ging van huis om daar in het Midden-Oosten, vanuit Griekenland zeg maar, stak de Bosporus over en kwam nooit meer terug. En het trok naar het oosten, het Midden-Oosten, tot aan India aan toe. En inclusief Egypte veroverde het, maakte tot een rijk. En de bedoeling was dat Babel zijn hoofdstad zou worden. Toen hij van huis ging was dat al de bedoeling. En aan het eind van zijn veroveringstochten vestigde hij zich ook in Babel. Dat toen heftig herbouwd werd, zal ik maar zeggen. Want het was inmiddels een ruïne geworden. Maar ja, toen ging hij dood, Alexander de Grote. Ik meen dat hij 33 jaar was of zoiets. En men weet nu nog niet waaraan hij is overleden eigenlijk. Dat doet ook weinig ter zake. Maar ik denk dat de Heer heeft ingegrepen. Daar heb ik zo mijn redenen voor uit het profetisch woord. Het was de tijd niet voor een herstel van Babel. Maar niettemin, hij heeft het wel geprobeerd. Zodat als je een officiële hoofdstad moet aanwijzen voor het Griekse Rijk, dan is het Babel. Hoe kort het ook maar was, want daarna viel het uiteen in vier rijken die we uit de Bijbel kennen. Met name ook uit Daniël. Als dan heette de koning van het noorden en de koning van het zuiden, zodat je automatisch hebt de koning van het oosten en die van het westen. Het viel in vieren uiteen. Dat is officieel. Zo staat het ook in de geschiedenisboeken volstrekt buiten de Bijbel om, zal ik maar zeggen. Maar voor zover het nog één rijk was, hoe kort dan ook, en het had een hoofdstad, was het eveneens Babel. Drie rijken, allemaal Babel. En afgezien daarvan is het principe van Babel in al die drie rijken te herkennen en zeker ook in het Griekse Rijk. Daarna kwam het Romeinse Rijk, waarvan in hoofdstuk 7 staat dat het verschilde van alle voorgaande. Dat is Daniël hoofdstuk 7. Dat is een andere visioen, dat gaat over vier dieren die eveneens weer die vier rijken voorstellen. Dat weten we zeker omdat het erbij staat. Maar van die vierde in de verklaring staat, ergens, ik kan het weer zo gauw, ziet ze gauw weer niet staan, Daar staat dat hij was verschillend. Hè?
Vers 7.
Het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk en het had grote ijzeren tanden. Nou ja, je bent bij het ijzer terecht, het moet het Romeinse Rijk zijn. En verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En het was verschillend, het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. Wat was er nou zo anders aan het Romeinse Rijk? Want het had ook het ideaal om de wereld bij elkaar te brengen onder één economisch systeem. Daar hebben ze ook van alles aan gedaan. Om de communicatie tussen de volkeren te bevorderen. Ze hebben dus uitgebreid wegen aangelegd waarvan velen tot vandaag nog steeds bestaan. Enzovoort. Het was handel binnen het keizerrijk, of hoe het maar heet, bij gelegenheid, hè, binnen het Romeinse Rijk. En inderdaad, men was verplicht de keizer te aanbidden, te beschouwen als god. En andere godsdiensten waren verboden. Hebben jullie dat nog? Ze hebben dus inderdaad de Joden vervolgd en meer nog vervolgens de christenen, die beschouwd werden trouwens als een Joodse sekte. Dus niks anders dan Babel. Waarin verschilt nou het Romeinse Rijk van die voorgaande rijken? Was een belangrijk verschil. Het antwoord is, de hoofdstad heette niet Babel. Het was niet Babel, de hoofdstad. Het was Rome. En daar hebben we tot vandaag aan te danken. Het heeft grote consequenties dit. Daar hebben we het vandaag aan te danken dan nog. Dat in de eerste plaats de reformatoren in de tijd, in de dagen van de kerkenvorming dus, Rome beschouwden als Babel. En in het vervolg daarop, toen men ook weer het profetisch woord ging bestuderen, heeft men de gedachte volgehouden dat overal waar je in de profetieën leest over Babel, moet je aan Rome denken. Vandaar dat men tot in onze dagen zit te wachten op het herstel van het Romeinse Rijk, dat men dus zoekt in Europa. Hebben die nog? Maar het is een misverstand. Maar het is waar, Rome valt onder de noemer Babel. Alleen niet aan de buitenkant zichtbaar. Rome valt in de categorie verborgen Babel. Verplaatst, ondergronds als het ware. Maar het heeft volstrekt dezelfde functie, het heeft volstrekt dezelfde aard en het stond vijandig tegenover God enzovoorts. Dat is Babel. En in de toekomst komt er nog een rijk, een wereldrijk, dat is wat wij populair noemen het antichristelijke rijk. En dat heeft wis en waarachtig Babel, niet Rome, heeft Babel als hoofdstad. En het is niet het herstel van het Romeinse Rijk, het is hooguit de voortzetting. Weer een ander wereldrijk. Maar voor zover het een wereldrijk is dat hersteld is, één uit het verleden, is het het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En is dus een rijk in het Midden-Oosten met Babel als hoofdstad. Dat ik dat zo zeg, ja, soms moet je die dingen zo in één keer zeggen. Ik kan het wel uitleggen, maar dan komen we nergens anders meer aan toe nu. En was niet mijn plan, om zo te zeggen. Maar inderdaad, de Bijbel spreekt over een rijk dat hersteld zal worden. Maar dat is niet het Romeinse. Dat blijkt ook als je het schriftgedeelte in Openbaring specifiek leest. Het is namelijk Babel. En dat is ook wat je tegenkomt in Daniël 4. Wat ik dus zei is dat men vroeger ooit de wereld geregeerd werd vanuit Babel. In ieder geval in de dagen van 3 achtereenvolgende wereldrijken. Toen kwam het Romeinse en daar was dat even niet het geval. En in de toekomst, volgens het profetisch woord, verwachten wij dus opnieuw een wereldrijk met Babel. Dat is inderdaad in Irak, ja. Met Babel als hoofdstad. Een wereldrijk, wel te verstaan. Die gedachte, die vind je ook in, die vind je veel plaatsen natuurlijk, maar ook in Daniël 4. Je vindt het in veel plaatsen om de eenvoudige reden dat wij nogal wat profetieën hebben in de Bijbel, het Oude Testament en zeker ook in Openbaring 17 en 18. Profetieën die handelen over een ondergang van Babel en die profetieën zijn nog nooit vervuld geworden. Niet zoals ze daar staan. En dat betekent dus dat tegen dat de Heer wederkomt, dat Babel weer in die positie zou moeten zijn. En daarheen zijn we dus logischerwijze in onze dagen onderweg. Nou ja, wij zijn daar niet naar onderweg, maar dat is de gang van zaken. Zo zou het moeten gaan en zo gaat het inderdaad ook vandaag. En daar hoef ik verder eigenlijk niks aan toe te voegen. Ik weet nog wel dat ik ooit boeken las, oude boeken uit de 19e eeuw. En daar stond dan iets in als, ja, op een of andere wijze die wij niet begrijpen. En hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt, maar op een of andere wijze moet het centrum van de menselijke cultuur weer zich bevinden in het Midden-Oosten. Moet terugkeren naar waar hij vandaan kwam, naar Babel. En in de 19e eeuw zag het er daar echt niet naar uit. Hetzelfde gold natuurlijk. Ja, er zijn oordelen die nog vervuld moeten worden over een Joodse staat rondom Jeruzalem. Die is er niet, in de 19e eeuw zeker niet. En dus, op een of andere wijze moeten de Joden toch weer kans zien om een Joodse staat te bouwen rondom Jeruzalem. En inderdaad, het is gebeurd. Maar dat van Babel, dat gebeurt uiteraard ook. En inderdaad, in deze tijd, die ontwikkeling is er natuurlijk. Maar Daniël 4 beschrijft dat feitelijk ook. Het probleem is echter dat in Daniël 4 hebben we ook een droom van Nebukadnezar. Hij noemt het trouwens een verborgenheid. Chocoladig. En hij droomt over een boom. Ik lees hem vanaf halverwege vers 10. Ik zag en ziet, er was een boom in het midden der aarde. Dat wil zeggen dominant. Net als de boom des levens in de hof. Of was het de boom der kennis des goeds en des kwaads in het midden van de hof. Nou ja, zoiets. Een dominante boom. Er was een boom in het midden der aarde en zijn hoogte was groot. En de boom werd groot en zeer sterk en zijn hoogte reikte aan de hemel. Dat zie je anders alleen maar bij torens, vooral als ze in Babel staan. Genesis 11, weet u wel, dat moet je herkennen dus, hè? Die zo'n uitdrukking. Hij reikte tot aan de hemel, maar weet je waar het ding staat dus? In Babel. En hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde. Zijn loof was schoon en zijn vruchten vele en er was spijze aan dezelfde voor allen. Onder hem vond het gedierte des velds schaduw en de vogelen des hemels woonden in zijn takken en alle vlees werd daarvan gevoed. De hele wereld leefde vanuit de zegeningen, de vruchten van deze boom. Maar raad eens wat. Ik zag verder in de gezichten mijns hoofds. Aan de binnenkant van mijn ogen heet dat in wat populairder Nederlands. Ik zag op mijn leger en ziet een wachter, namelijk een heilige. Iemand dus in dienst van de schepper. Een heilige. Kwam af van de hemel, roepende met kracht. En aldus zeggende, houd die boom af en kapt zijn takken af. Stroopt zijn loof af en verstrooit zijn vruchten, dat de dieren van onder hem wegzwerven en de vogelen van zijn takken. Kortom, de boom zou vernietigd moeten worden. Doch laat de stam zijn wortelen in de aarde, dan wordt het dus een stronk, en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des vuils. Dat wil zeggen, om die stronk wordt een ijzeren en koperen band gedaan. Dat is om de rotting tegen te gaan. Doet men er een band omheen. En het impliceert meteen dat na verloop van tijd toch weer de bedoeling is dat die boom weer uit zal botten, om zo te zeggen. En de ijzeren en koperen band, dat lijkt mij ook wel aardig duidelijk, want ijzer en koper kwamen we al tegen in relatie tot wereldrijken. En dat klopt dan precies, want de ijzeren band heeft dan van doen, wijst dan via hoofdstuk 2 naar de dagen van het Romeinse Rijk. En het koper wijst dan naar de dagen van het Griekse Rijk. Want in de dagen van het Griekse Rijk ging het dus fout met Babel. Hè? Maar goed, eigenlijk al eerder. Het ging al fout met Babel in het Medo-Persische Rijk. De Grieken hebben alleen geprobeerd het te herstellen, maar dat is niet gelukt. Maar die banden eromheen staan dus voor de dagen van het Griekse Rijk en van het Romeinse Rijk vervolgens. Daar komen we wel op terug. En laat hem in de dal des hemels nat gemaakt worden en zijn deel zijn met het gedierte in het kruid der aarde. Dat wil zeggen, tussen het gras is ergens nog die stronk. De boom is er niet, maar die stronk is er. En dan zijn hart worden veranderd, dat het geen mensenhart meer zij, en hem worden eens beestenhart gegeven, en laat zeven tijden over hem voorbij gaan. Staat er een keer of vier, meen ik, in dit hoofdstuk over die zeven tijden. En dan vervolgens, deze zaak is het besluit der wachters en deze begeerte is in het woord der heiligen, opdat de levenden bekennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en hij geeft ze aan wie hij wil, ja, zet daarover de laagste onder de mensen. Zodat je meteen weet dat die boom de uitbeelding is van Babel, in elk geval van het Babylonische Rijk, in elk geval dus van dat Eerste Rijk, van dat Gouden Hoofd, enzovoorts. Maar er komt nog meer. Kijk, u weet hoe dat gaat. Dan moeten de wijzen weer komen. Die weten het weer niet. En dan komt Daniel en die mag het dan uitleggen. De uitleg komt vanaf vers 20. De boom die gij gezien hebt, die groot en sterk geworden was en wiens hoogte tot aan de hemel reikte en die over het ganse aardrijk gezien werd en wiens loof schoon en wiens vruchten vele waren, ziet u, het wordt allemaal herhaald. En waar de spijze aan was voor allen, onder wie het gedeelte des velds woonde en in wiens takken de vogels des hemels nestelden, dat zijt gij, o koning. Maar ja, dat zijn dezelfde woorden als uit hoofdstuk 2. Gij zijt dat gouden hoofd, maar we zijn het erover eens dat het slaat op het hele Babylonische Rijk. En niet maar op de persoon van de koning. En hier staat, dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden, want uw grootheid is zo gewassen dat zij reikt aan de hemel en uw heerschappij en het einde des aardrijks, enzovoorts. En dan komt dat verhaal over dat die boom wordt afgehouden en dat er zeven tijden over hem zouden voorbij gaan. En de betekenis daarvan is, vers 25, te weten, men zal u van de mensen verstoten en met het gedeelte des velds zal uw woning zijn en men zal u het kruid als de ossen te smaken geven en gij zult van de dauw des hemels nat gemaakt worden en er zullen zeven tijden over u voorbij gaan, totdat gij bekent dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze aan wie hij wil. Kortom, het hele verhaal wordt herhaald, de hele droom wordt min of meer herhaald. En er wordt gezegd, dat zijt gij, o koning. En daarna gaat het weer verder, vanaf vers 29. Op het einde van 12 maanden, dus vanaf die datum precies een jaar verder. Toen hij op het koninklijke paleis van Babel wandelde, sprak de koning en zei, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb, enzovoorts. En dan hoort hij een stem, u, o koning Nebukadnezar, wordt gezegd, het koninkrijk is van u weggegaan. Want ja, menselijke wijze was hij dan de bouwer van dat koninkrijk en eventueel natuurlijk ook van die stad. Maar als je Bijbelse geschiedenis kent, dan begrijp je dat God die man die Nebukadnezar gebruikt heeft voor zijn doel, hij heet bij gelegenheid ook mijn knecht Nebukadnezar. En de man kan zich nou wel verbeelden dat hij dat gemaakt heeft, maar de heer zegt, zo ligt het niet, dat heb ik gedaan. Die macht heb ik aan jou gegeven, ik gebruik je in mijn dienst. Al was het maar om Juda, het Joodse volk in Jeruzalem, tot de orde te roepen. Heb je dat? Want die macht hoort bij het huis van David. Maar ja, dat was nogal, laten we zeggen, afvallig. Toen zei de heer, bij wijze van spreken, nou ja, als jullie mij dan niet dienen, dan gaat die macht terug naar waar hij vandaan kwam. Terug gewoon naar Ur der Galdeeën, maar het was dus inmiddels Babel in Mesopotamië. Zo is dat gegaan. Daar kwam Abraham vandaan. Als zijn nageslacht niet trouw is aan de Heer, zegt hij, neem ik het weg. En dan geeft het dus terug naar waar het vandaan kwam. En de man die daar rondliep, als zoon van de toenmalige koning, zal ik maar zeggen, als legeraanvoerder, was Nepi. Nee, ze noemden zijn moeder hem. Nebukadnezar. Hebben u dan? Dus niet dat heb ik gebouwd, maar ja, dat denken die figuren altijd. Hè? Je had later nog eens een figuur, die heette Nero. Ik dacht ook dat hij het Rome gebouwd had. Daarna stak hij het in brand. Dus een beetje raar man. Maar toen maar weer, hè. Laten we het maar niet daarover hebben. We doen hem maar geen eer. Nou goed. Maar tot hem werd gezegd, het koninkrijk is van u weggegaan, vers 32. Men zal u van de mensen verstoten en uw woning zal bij de beesten des velds zijn. Men zal u gras te smaken geven als de ossen, er zullen 7 tijden over u voorbij gaan. En vers 33, terzelfde uren werd het woord volbracht over Nebukadnezar, want hij werd uit de mensen verstoten en hij had gras als de ossen. Kortom, de man bestaat om joggen, toch? Gedurende 7 tijden waarvan we nog niet weten of het 7 uur was. Dat lijkt me een beetje kort, want zijn nagels en zijn haar groeiden nogal. 7 weken lijkt me ook een beetje kort. Maar 7 maanden lijkt me wel een beetje lang eigenlijk. Maar zoiets zal het dan misschien geweest zijn. Want veel langer kan een koning niet achter de hand gehouden worden. Dan nemen zijn vijanden de tent wel over. Toch? 7 tijden, wat het maar is. Hoe lang dat was, weten we niet. En weet u wat nou zo aardig is? Het aardige is, we krijgen omstandig een droom. Omstandig een uitleg van die droom. Omstandig een verklaring van hoe die droom wordt toegepast op de persoon op wie het zou toegepast worden. Nebukadnezar, punt. Einde van het verhaal, het hoofdstuk kan de Bijbel uit. Je hebt er niks aan, je mist er niks aan. Het leert ons niks, behalve dan een leuke anekdote uit het verleden. Want er mag dan een profetie zijn, maar hij is al vervuld en we hebben het verslag ervan in de Bijbel, zodat het voor ons geen enkele betekenis meer heeft. En ik zeg het altijd, als ik hierover spreek, dan zeg ik altijd, nou ja, ik ben grootgebracht bij het profetisch woord en wat niet al, maar ik heb er nog nooit over horen spreken. En in boeken over uitleg, nou ja, als ze Daniel uitleggen, moeten ze iets zeggen over hoofdstuk 4, want je kan niet een hoofdstuk overslaan. Maar het liefst zou men dat kennelijk doen, want men weet er helemaal geen raad mee. Nou ja, men weet raad, het is al vervuld, klaar uit. Maar dat is niet zo. Want u en ik wisten toch langzamerhand dat als er staat, gij, o koning, dat het gaat over zijn hele rijk. En dat deze profetie is over Babel. Met als strekking dat Babel op een of andere wijze zijn functie zou verliezen. Waarom ook niet, dat gebeurde al in de eerste episode van Babel in de Bijbel. Namelijk in hoofdstuk 10 en 11. Nou ja, hoofdstuk 11 waar het beschreven wordt dan. Hè? Babel wordt gebouwd. De Heer laat het een poosje gaan. En daarna zegt de Heer, kom aan. En hij gebruikt de woorden van die Babyloniërs. Die zeiden, kom aan, laat ons stichelen, strijken, plechtige taal. En de Heer praat net zo terug en zegt, kom aan, laat ons nederdalen en hun werken bezien. En de Heer maakt er een eind aan, vindt een komisch verhaal. Zoals er staat, maar het is profetie, want in de toekomst zal dat alsnog gebeuren. En hier heb je in de dagen van Daniel opnieuw dat Babel, dat reist tot wereldmacht, om zo te zeggen. Wat denkt u wat ermee gaat gebeuren? De Heer zal een oordeel overbrengen. En het wordt uitgebeeld in de persoon van Nebukadnezar, zodat, en dan gebruik ik wel jargon, want ik van jongs af aan geleerd heb, zodat we in de toepassing van deze profetie op Nebukadnezar een voorvervulling, dat woord staat niet in de Bijbel, maar dat heb ik geleerd, hè. Het is een voorvervulling van de uiteindelijke vervulling van deze profetie. Dus aan de persoon van Nebukadnezar wordt geïllustreerd hoe het met zijn stad die hij denkt gebouwd te hebben zou gaan. En daarvan moet ik zeggen dat dat in hoge mate vervuld is. En dan nog geloof ik niet dat het eind van het verhaal is. Want wat er met Babel gebeurd is, dat is niet dat wat hier in hoofdstuk 5 vervolgens beschreven staat. Wat in hoofdstuk 5 beschreven staat is het beruchte feestmaal van Belsazar, officieel de laatste koning van het Babylonische Rijk, vele jaren later dus. met dat schrift op de wand van meneer Tekel, u voorzin, twee keer meneer trouwens, en wat het maar was, geteld, gewogen en te licht bevonden, of hoe het maar vertaald wordt, en dan eindigt het laconiek met, in dezelfde nacht werd Belshazzar der Chaldeeën koning gedood, punt, volgende hoofdstuk, Darius de Meder ontving het koninkrijk omtrent 62 jaren oud zijnde. En daartussen, tussen hoofdstuk 5 en 6, plaatst men die schilderijen over de verwoesting van Babel. Weet u wel, die bestaan, hè? Het zijn beroemde schilderijen van beroemde kunstenaars. De val, de verwoesting van Babel. Het breekt af, de stenen vliegen alle kanten, het vuur slaat eruit. En wat het maar was. En ik moet u zeggen dat het allemaal leuk bedacht is, maar Babel is niet verwoest geworden. In die nacht ook niet. Bovendien, Daniel zat daar ergens op een stoel, had zijn positie in het Babylonische Rijk. En toen werd Belshazzar afgelost door Darius de Meder en vervolgens door Kores de Perziaan. En Daniel zat nog steeds op zijnzelfde plekje, in zijnzelfde positie hoor. Babel is gewoon blijven bestaan, alleen de macht werd overgenomen. Ja, door die Mediërs die over de drooggelegde Eufraat. Er moet toch anders bij geweest zijn, maar. Over de drooggelegde Eufraat de stad zijn binnengelopen door de waterpoort, zeg maar. Dat is wat ze gedaan hebben. En dat is een coup geweest en ze hebben die Belshazzar inderdaad gedood. Maar daar is het ook ongeveer wel bij gebleven. Ze hebben gewoon de macht overgenomen. En that's it. Babel is niet verwoest geworden. Het was vanaf dat moment de hoofdstad van het Rijk der Meden. En twee jaar later officieel der Perzen, maar dat is één pot nat. En dus heet het Medo-Persië. Het Medo-Persische Rijk. Het is niet verwoest geworden. Het heeft toen nog jaren bestaan. En voor ik het nou verkeerd zeg, moet ik toch even in mijn notities kijken. Ik heb genoteerd staan dat er sprake is van een vernedering, een ontluistering heet dat. Zo noemen ze het geloof ik officieel in de geschiedenis. Dat er een ontluistering van Babel heeft plaatsgevonden. Dat is een officieel historisch feit, staat in de fatsoenlijke geschiedenisboeken. Het punt is dat die Babyloniërs nogal vervelend deden en geneigd waren zich te verzetten tegen die Perzen die nou eenmaal vanuit Babel de wereld in hun macht hadden. En het punt is dat het een opstandige, lastige stad was. En toen hebben de Perzen gewoon een einde gemaakt aan de positie van Babel. Ze hebben namelijk de paleizen afgebroken, ze hebben de muren van de stad afgebroken, ze hebben de rijkdommen uit de stad weggehaald en hebben een hoofdstad verplaatst ergens anders naartoe. Die namen weet ik niet meer, jongens, meisjes. Maar, hè? Je vindt het in de Bijbel wel terug, in de dagen van Ezra en Nehemia. Dat is in de dagen van het Medo-Persische Rijk, en dus de hoofdstad ergens anders. Dus dat, ik vind dat genoeg. Dat wil zeggen, toen hield Babel op hoofdstad van de wereld te zijn officieel. Hebben jullie die nog? Het is zoiets als Amsterdam is de hoofdstad van Nederland, maar ze doen altijd zo lastig waar het gaat over de politiek en zeker over het Huis van Oranje-Nassau. Dus de regering zetelt in Den Haag. Hebben jullie die nog? Amsterdam is de hoofdstad, laat ze dat maar mooi zijn. Maar de regering zetelt in Den Haag. En Den Haag is die stad met je lege paleizen. Nou, ze zijn tamelijk vol tegenwoordig weer. Enzovoort. En Amsterdam, ach, die doen altijd vervelend. Nou, zoiets was het. En ze hebben toen, omdat Babel altijd vervelend deed, hebben ze de stad officieel ontluisterd. Zo heet dat in het Nederlands. En het was in 482 voor onze jaartelling. En dat komt overeen met het afkappen van de boom. Dat is wat er gebeurd is. Daarna kwam alsnog het koperen Griekse Rijk en kwam het ijzeren Romeinse Rijk. Maar je vindt dus de koper en de ijzeren band om de stronk van de boom. Hebben we die nog? En vanaf 482 voor onze jaartelling. Ja, of die datum klopt, of dat werkelijk. Dit is de officiële jaartelling, dus die hanteer ik. Ik weet dat die niet juist is, maar hoe die wel is, weet niemand. Ik ook niet, dus vooruit. Dus dan zeg ik maar gewoon, vanaf 482 voor onze jaartelling begint dus een periode van 7 tijden. En na die 7 tijden, ja, dan zou Babel dan toch weer op een of andere wijze of de hoofdstad van de wereld moeten zijn, of tot het inzicht komen dat er maar één God is. Dat wil zeggen tot erkenning van de Messias komen, want daar loopt het in dit hoofdstuk op uit. Welk van de twee opties correct is, zou ik je niet kunnen zeggen. Maar het betekent wel dat op een of andere wijze die boom zich zal herstellen. En het betekent ook dat dat Babel onderworpen zal worden aan de Messias. Dat in elk geval. En nauwkeuriger ga ik er nou liever niet op in. En die zeven tijden waren geen zeven dagen, geen zeven maanden, geen zeven jaren, want die zijn allemaal voorbij. Ook niet zeven eeuwen. Dus blijft er over, om een beetje binnen het kader van Daniël te spreken, 7 × 360 jaren. In ieder geval, dan krijg je dus 2520 jaren. En ongeveer in deze tijd is dat zo ongeveer om. Reken het maar na. Zeven tijden. In Daniël is dat 2520, toch? 2520. Nou, dat zullen dan wel jaren zijn. En dat is gerekend vanaf 482 voor onze jaartelling. Als je het uitrekent als jaren van 360 dagen. Ik zeg het maar één keer hoor. Als je het uitrekent in jaren van 360 dagen, kom je uit in 2003. Maar ja, dat is al 12 jaar geleden. En als ik het opnieuw uitreken, kom ik daar weer uit. Dus het schiet niet op. En als ik het uitreken als kalenderjaren, dat wil zeggen als zonnejaren, kom ik uit in 2039. Dan pas, zegt u. Nou ja. Ja, dat kan ik ook niet. Maar u zoekt dat toch naar. U rekent dat zelf ook uit. Komt u ook bij die getallen. Mij maakt het verder niet zoveel uit. Maar dat langzamerhand dat Babel zich zou herstellen om alsnog een wereldmacht te worden. Ja, moet wel, want over die wereldmacht wordt geschreven niet alleen in Openbaring, waar die macht ten onder gaat, maar ook in Jeremia 50 en 51 met dezelfde strekking. Een wereldmacht, wereldstad, die ten onder gaat. De stad die de koninkrijken heeft van de volkeren der aarde. Dat is het laatste vers ongeveer van Openbaring 17. Daar gaat het dus onvermijdelijk naartoe. En hoe die route gaat, langs welke weg, ja, dat is in hoge mate speculatief. Dat kan ik u niet vertellen. Maar ik hoop wel dat u onthoudt dat als je in de Bijbel een boom tegenkomt, zoals hier beschreven, dat je er meteen herkent en weet met wie je te maken hebt. Hij reikt tot in de hemel. Hij wordt gezien en daarmee geëerd tot aan de einde der aarde. De hele wereld is er dus aan onderworpen en van afhankelijk. Voor bescherming, dat heet schaduw. En voor voedsel, dat is sowieso de hele economie, de hele productie. Niet alleen van voedsel, maar van alles wat de mensen nodig heeft, dan wel meent nodig te hebben, wat het maar is. Eén economisch systeem, wereldsysteem. Wat zou men dat graag hebben in onze dagen? Want men is er inmiddels wel achter, zeker na enige beurscrashes in de afgelopen 90 jaar, want de tijd van de beroemde malaise zullen we niet overslaan, is men er wel achter dat het systeem wat wij nu kennen zich niet in stand kan houden. Dat is volstrekt onmogelijk. Om nogal wat redenen, maar dat acht ik nu ook maar even buiten de orde. Want ja, je hoeft niet altijd alles uit te leggen natuurlijk. Hè. Dat weten we allemaal. Dat kan zo niet doorgaan. Dat dondert een keer volstrekt in elkaar. En dan moet er overnieuw wat opgebouwd worden. En u weet dan hoe het gaat. Dat gaat vanuit Babel. Dan komt er zo'n systeem, zo'n boom, zo'n organisatie die dat wereldomvattend in stand of tot stand gaat brengen, dan wel in stand gaat houden. En dat is inclusief één specifieke religie, of wat er verdoor moet gaan. Dat zeg ik elke keer als ik het woord religie gebruik, dus vooruit. Want ik vind het een raar begrip. Een beetje onbegrijpelijk ding eigenlijk, maar religie. En welke religie dat is? Nou ja, het is de dienst aan de antichrist. Of hoe die maar heet. Verzin het maar. Maar de aardigheid is natuurlijk dat wij in de Bijbel, wist en waarachtig, minstens nog één keer zo'n boom tegenkomen. Volgens volstrekt dezelfde beschrijving in het Nieuwe Testament, waar ik hem altijd lees uit Matthäus hoofdstuk 13. Dus daar ga ik nu dan maar naartoe. Want we moesten het nog hebben over de mosterd. En dan weet u waar de mosterd gehaald wordt. In Babel. Want in Matteüs 13 lezen wij het verhaal maar in één vers. Nou, het zijn er twee. Vers 31 en 32. Matteüs 13, vers 31. Een andere gelijkenis, in de zin van nog een gelijkenis. Nog een gelijkenis heeft u hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, het welk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid. Het welk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. Daar moet je genoeg aan hebben, want het plaatje dat ontstaat is volstrekt identiek aan die van Daniël hoofdstuk 4. En dit is dus eveneens onorthodox wat ik nu ga zeggen, want ja, het bespreken van Daniël 4 beschouw ik als sowieso als onorthodox, want de dox, dat wil zeggen de lering, klassieke lering, heeft zich met het hoofdstuk nooit bezig gehouden. Maar hier is het nog veel erger. En dat is omdat men in deze gelijkenissen traditioneel de eigen ideeën heeft gelegd. Want kijk, deze gelijkenissen die spreken omdat het erbij staat en dus per definitie over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dat is vers 11. En populair gezegd, dat is wel orthodox, maar het is populair orthodox. Koninkrijk der hemelen, dat zijn wij, dat wil zeggen dat is de kerk. En die moet groeien, toch? Moet groot worden. En doordat het Gods werk is, moet het wonderlijk groot worden. Dus al is het maar zo'n klein zaadje, dan nog moet het opgroeien tot een onmeetbaar grote boom. Was de bedoeling. In dat meent men hierin te herkennen. Dan moet ik u zeggen dat deze gelijkenissen weliswaar spreken over onze tegenwoordige tijd, maar blijf liever wat dichter bij de Bijbelse termen. Die term is de verborgenheid van het koninkrijk. En het koninkrijk is normaal gesproken het koninkrijk van Christus, de openbaring van het koninkrijk in Jeruzalem en vanuit Jeruzalem over de hele wereld. Maar dit gaat over de verborgenheden van het koninkrijk. En een gelijksoortige term is die van de bedeling der verborgenheid. Kortom, het heeft betrekking op de dagen waarin de koning weliswaar gekroond is en het dus officieel, juridisch een koninkrijk is, maar waarin dat koninkrijk nog steeds niet openbaar is. Dat wacht namelijk op de openbaring van Jezus Christus. Dat zijn de eerste woorden van het boek, openbaring. De openbaring van Jezus Christus, daar wacht het op. Wij noemen het ook zijn verschijning, omdat het ook een Bijbelse term is. En we noemen het ook zijn wederkomst. Dus iets minder Bijbels die term, maar vooruit. Het is wel correct. Kortom, die gelijkenissen gaan over onze tijd. En mocht u nou denken dat die gelijkenissen zo'n positieve strekking hebben, dan moet ik u teleurstellen, want het is niet zo. In het algemeen hebben ze helemaal niet zo'n positieve strekking. Ik persoonlijk ben geneigd ze weliswaar in te delen in een negatief deel en een positief deel. Maar dat is dan min of meer verhoudingsgewijs. Want alles bij elkaar is het helemaal niet positief. De eerste gelijkenis bijvoorbeeld is die van het zaad. Die wordt ook het meeste herhaald, ook bij de andere evangelisten. Omdat het beeld nogal eenvoudig is. Een mens zaait wat, dat doet hij in zijn leven. Dat staat ook in de prediker. Hij zaait wat. En als het goed is, de bedoeling is dat er in onze dagen ook gezaaid wordt, maar dan het woord van God, laten we zeggen het evangelie. Dat is correct. Maar ja, Wat ons vermeld wordt, is niet dat dat zaad overal waar het valt opkomt zodanig dat uiteindelijk de hele wereld vol staat met tarwe of iets dergelijks. Er staat zelfs het ene deel viel bij de weg en de vogelen aten dat zelf op. Die waren toch in de buurt, want die hingen al in die takken van die boom van Babel, zal ik maar zeggen. Die vogelen, allerlei onrein gevogelte, noemde Abraham ze in Genesis. Nou ja, en ze aten hetzelfde weg. Dus negatief, er komt niks van terecht. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Menselijke oppervlakkigheid is dat. Ze vinden het interessant, worden enthousiast en morgen is het over. Dat is het dan, hè? En als de zon opgegaan is, is het verbrand geworden. En een ander deel viel in de doorn en de doornen wiesen op, want onkruid groeit veel harder dan het kruid, hebben ze mij verteld. Dus alles wat hard groeit, moet je uit je tuin rukken. Dat is het enige wat ik over tuinieren weet, eigenlijk. Maar er schijnen uitzonderingen op te zijn en die heb ik nog niet geleerd. Maar goed, sindsdien blijf ik er vanaf. Ja. Nou goed, en dan verstikt hetzelfde. En dan heb je nog een deel, dat viel in goede aarde. En bracht dat dan vrucht voort? Nou ja, een heel klein deel, 100-voud, maar de rest dan toch weer wat minder, 60 en 30-voud enzovoorts. Dat wil zeggen, er ging een boel fout. Zo positief is dat niet. En de volgende gelijkenis, die heet zelfs zo, dat heet de gelijkenis van het onkruid, vanaf vers 24. Ik kreeg eerst de toelichting over de verborgenheden van het koninkrijk, dat de gelijkenissen daarover gaan. De tweede gelijkenis heet meteen die van het onkruid. Niettemin, het gaat ook over tarwe en goede zaad wat gezaaid is en wat ook wel opkomt. Maar ja, er is nog meer gezaaid en dat komt ook op. En dat heet onkruid. Hebben jullie dat nog? Dan heb je maar het vierde deel wat opkomt en soms 160 of 30 van vrucht draagt. En dan blijkt dat deel ook nog verstikt te worden, toch, als je dat bij elkaar optelt. Het is helemaal niet best. En dat is wat beschreven wordt, dat het niet best is. Althans, naar de buitenkant. En zoals het er in de wereld uitziet. Ik haal altijd die stereotype opmerking aan van wat heeft 2000 jaar christendom de mensheid gebracht. En u weet wat ik dan zeg langzamerhand. Dan zeg ik, hoezo moest dat dan? He? En daarna zeg ik, nou het heeft wel wat gebracht, maar moest dat dan? Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Want zoals in de uitleg van die gelijkenis van het onkruid staat, dat is vanaf vers 36, daar wordt gezegd, oost is de volleinding der eeuw. En dat is niet vandaag. En zolang de gemeente hier op aarde is en de opname nog niet heeft plaatsgevonden, is er nog niet sprake van de oogst. Zolang de eerstelingen nog niet vergaderd zijn, begint de oogst niet. Heb u dat? Met andere woorden, wat God in onze dagen doet, is niet van toepassing op de wereld als zodanig, is niet iets in de wereld tot stand brengen. En als er toch iets in de wereld tot stand gebracht wordt, dan is het meteen Babel. Dan is het zo'n boom. Zo'n monsterachtige boom. En wie had dat voor mogelijk gehouden, dat er een prediking plaatsvindt, zo klein, een onbetekenende boodschap, die helemaal niet gebaseerd is op enige wijsheid. Men lezen Paulus in 1 Korinthe. Het dwaze woord des kruises, Grieken begeren wijsheid en Joden willen een teken. En Paulus zegt feitelijk, en we geven ze allebei niet, geen tekenen en geen wijsheid. We hebben die boodschap die voor de wereld een dwaasheid is. Die zegt dat als je je leven opgeeft, dan zul je het behouden. Dat je dood moet om leven te ontvangen, dat kan je in de wereld niet wijs maken. Maar wie had gedacht dat zoiets kleins en onzinnigs, dat het zich zou ontwikkelen op een of andere wijze tot zo'n grote boom. Maar ik moet u zeggen, dat is ook niet positief. Het is onderweg ook volstrekt ontaard. Dat is het goede woord, want de aard van de mosterd en van de mosterdzaadje is niet dat het zo'n boom wordt. De verklaarders doen altijd hun uiterste best om er iets groots van te maken. En dan zeggen ze, nou, hij kan 2,5 meter groot worden, hoor. Ik heb begrepen dat je blij mag zijn als zo'n ding 1,5 meter groot wordt, zo'n mosterdstruik. En als het een beetje uit de hand loopt, om wat voor reden dan ook, goed 2,5 meter, maar je denkt bij zo'n boom als hier beschreven wordt niet aan zo'n ding van 2,5 meter. Ik bedoel, daar kan ik nog bij de top. Ik kan nooit groot wezen. Heb u dat nog? Er gaat iets volkomen fout. Het is de aard van het ding niet. Het ontaart. En er ontstaat dus in feite een monster. En dat is het monster van het christendom. Sorry dat ik dat zeg, nou zo plomp verloren ineens in. Maar dat is de conclusie. Het ontaart in een systeem dat de wereld onder controle neemt. En ze wordt feitelijk de wereld beheerst. En in hoge mate is dat ook gebeurd in het verleden. Het is dat er in de reformatie een flinke spaak in het wiel gestoken is geworden op een of andere manier, dat er een rem is opgezet, maar dan nog. Heb je dat? Als mensen aan christendom denken, denken ze trouwens nog steeds aan Rome, hoor. En niet aan het protestantisme, laat staan aan ons. En het idee dat het christendom de wereld wat moet brengen, dat is het idee van die boom. Dat zaadje moet een ontiegelijke boom worden en die moet voor de wereld wat betekenen. Maar wat de Heer doet, is niet dit. En voor de goede orde, mocht u nou denken dat zo'n zaadje een teken is of een symbool is van geloof, moet ik u zeggen dat dat een verkeerde lezing is. Ik weet dat er staat, indien gij geloof had als een mosterdzaad. Maar mosterdzaad is daarmee niet een beeld van geloof, maar van iets kleins. Heb ik dat nog? Van iets kleins. Ja. Net zo goed als dat ijzer niet staat voor het Romeinse Rijk. IJzer staat voor dat wat hard is. En vermaalt en verbreekt. Dat staat er ook bij. Zoals goud staat voor de eeuwige dingen. En niet maar voor het Babylonische Rijk. Zie? Er zijn toepassingen van. Maar mosterdzaad, indien gij maar zo'n klein geloof had als van een mosterdzaad. Dat schijnt een heel klein zaadje te zijn. En het schijnt ook dat dat een soort spreekwoordelijke uitdrukking is. Noem eens iets kleins, een mosterdzaadje. Nou ja, oké. Maar het is niet een beeld van geloof, maar van kleine dingen. Maar iets kleins en iets wat klein had moeten blijven feitelijk, zeker het christendom in de wereld, heeft zich ontwikkeld tot wat groots. Maar het is getreden in de voetsporen van Babel. En daar komt een leer vandaan. Het is ook niet orthodox, maar ik ben er wel mee grootgebracht in ieder geval, dat kerkelijke instituten per definitie Babel zijn en dat je dus per definitie eruit moet, omdat je in de Bijbel staat, gaat uit van haar. Heb je dat nog? Of dat nou helemaal terecht is, daar heb ik zo mijn twijfels over. Maar het idee lijkt me duidelijk genoeg, want fundamenteel is het wel waar. Namelijk, een instituut wat streeft naar de macht in de wereld, en zelfs streeft naar een hogere dan de politieke, dat is per definitie Babel. Zolang de kerk meende de koningen hier op aarde te moeten aanstellen, heb je van doen in ieder geval met Babel, en het is even lang zo gegaan. U weet wel, de paus kroont de keizer. Ja, ja, en de koning stelt de predikanten aan. Nou ja, dat is weer wat anders en wat recenter. Dat is in Nederland maar korte tijd zo geweest, overigens. Maar ik zal er verder geen kritiek op hebben, want het is ook al positief uit te leggen. Maar fundamenteel zit daar ergens wat mis. Christendom hoort niet in de wereld thuis. Er staat ernaast. Is daar uitgetrokken. En als het in de wereld iets gaat betekenen, gaat er fundamenteel iets fout. Tenzij dan dat het een functie vervult in de prediking van het woord van God en het handhaven van dat woord van God. Maar als een leidinggevende functie vervult in, laten we zeggen, economie en politiek, ja, dan heb je van doen met Babel. En dat is wat hier beschreven wordt. En hetzelfde geldt voor de volgende gelijkenis, want die van onkruid en mosterd en zuurdeesem horen bij elkaar. Dat is omdat ze alle drie beginnen met dezelfde uitdrukking. Een andere gelijkenis heeft hij hun verteld, zeggende. Ze worden aan elkaar gekoppeld. Want die van zuurdeesem, die is ook makkelijk. Een andere gelijkenis sprak hij tot en zeggende: het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdeesem, met welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. En in de inleidende woorden van onze broeder hebben we gehoord dat we alleen maar de Bijbel hebben en dat we die zouden bestuderen, dat het de enige waarheid is. Wel nu, surdeism in de Bijbel staat in een zeer kwade ruk. Want surdeism is het surdeism der Fariseeën, dat der Sadduceeën en dat der Herodianen. Wie het ook zijn, doet er nou niet toe. Wat het doet, is dat hij zegt, wacht u voor het surdeism der Fariseeën, Sadduceeën en der Herodianen. Surdeism heeft namelijk van doen met dat deeg, daar wordt surdeism in gedaan en dat surdeism doorzuurt het hele deeg. Maar surdeism is bederf. Zuur is bederf. Heb u dat? En bovendien, het is niet alleen bederf. Het heeft ook tot gevolg dat het deeg opzwelt. Schijnt te groeien. Nou, het groeit ook, want de afmetingen worden groter. De soortelijke massa wordt minder. En hoe groter het wordt, hoe holler het wordt. Het is de bekende luchtballon. De werking van de luchtballon. Het lijkt groter, maar het is niet meer. En dat is wat in de wereld gebeurt. Wij hebben allemaal een hoge dunk. Nou, wij niet misschien, maar we hebben een hoge dunk van wat de mens kan. Wat de mens is en wat hij kan en wat hij tot stand brengt. Maar het is allemaal lucht. Want de mens kan dan misschien wel wat, maar hij wordt er niet een beter mens van. Er zijn zelfs redenen om aan te nemen dat het tegenovergestelde waar is. Hoe meer hij kan, hoe minder hij wordt, die mens. Hoe meer hij presteert, hoe minder inhoud, om zo te zeggen. In elk geval weet ik dat als het nieuwe verbond zou aanbreken en het wordt uitgebeeld in de diverse hoogtijden des Heren, in Leviticus 23 en andere schriftplaatsen, dan wordt er gezegd, ja, dit kan wel zijn, een feest ten Heren vieren, maar eerst het zuurdeesem werd door weggedraaid. En het wordt zelfs volgehouden tot in, Galaten, Korinthe, allebei geloof ik. Gij zijt ongezuurd, staat er dan tot ons. Zuiver dan de oude zuurdeesem uit, omdat gij een nieuw deeg zou zijn, ja. Precies, zuurdeesem is in de Bijbel zonder meer een beeld van zonde, eigenlijk van een kwade leer, andere boodschap, die zwelt, maar tegelijkertijd bederft. Het is dus een besmettelijk iets. Maar dat is wat de wereld is. Die moet groeien hebben. En elk systeem in de wereld, ik heb het nu meteen over de financiële wereld, een economische wereld, elk systeem dat uitgaat van groei of dat groei bewerkstelligt, is per definitie Babel en daarmee antichristelijk. Nou, dit is heel onorthodox wat ik nu zeg, hoor. Want orthodox is, het moet groeien, het moet groter worden, het moet meer worden, het moet er steeds beter uitzien, enzovoort. Imago bouwen en dat soort dingen meer. Maar de Bijbel zegt, vergeet het maar rustig. De Bijbel zegt, ik geloof dat we het vorige keer over gehad hebben hier. De Bijbel zegt, nee, wat ons past is nederigheid. Tevredenheid met wat er is en met wat de Heer geeft. Want die groei, dat is niet naar de wil van God. Groei zou er zijn, maar dat is het van de inwendige mens. Dat is verandering naar het beeld Gods. Maar dat is niet de uitwendige mens. Kijk, kortom, deze gelijkenissen spreken ons over hoe het zou gaan in onze tegenwoordige bedeling na de opstanding, maar voor de wederkomst van Christus. En wij worden er dus voor gewaarschuwd. Is er dan niks positiefs te melden? Ja, dat zijn die volgende gelijkenissen. Die gaan over een schat in de akker. Maar ja, merkwaardige wijze, hoe positief zoiets ook mogen zijn, de schat blijft gewoon in de akker, hoor. Verborgen. En die parel, niemand heeft die parel ooit gezien. Dus op de bodem van de zee, toch? Want daar komt hij vandaan. En de parel wordt gekocht en is het eigendom van de Heer, want hij is degene die die parel koopt. Dat is wat je positief zou kunnen melden, omdat dat natuurlijk een uitbeelding is van de gemeente. Maar daarna krijgen we meteen weer de gelijkenis van het visnet. Dat is dan een wonderbare visvangst. Dat is inclusief al die oude schoenen, zeg ik altijd, en die fietsen die mee opgevist worden. Al die rommel in die netten en dan ben je gewoon weer terug bij die gelijkenis van het onkruid. En ze eindigen ook gelijk. Die twee. Dat wil zeggen, er is weinig positiefs te melden. En daarna krijg je er nog één die gewoonlijk vergeten wordt. Dus daarom bespreek ik hem nu ook maar even gauw. Dat is de laatste gelijkenis in vers 52. Een ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen. Impliciet in de verborgenheden dus van het koninkrijk onderwezen. Is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Dat wil zeggen dat als wij werkelijk in die dingen zijn onderwezen, vinden we in onze schat, de schat van de schriftgeleerden is de schrift. Dus wij vinden in de schrift nieuwe dingen. Ja, die stonden er altijd al. Maar naarmate we onderwezen worden, dringen die oude dingen uit het Oude Testament ook tot ons door. En leren wij verstaan hoe nieuwtestamentische waarheid in het Oude Testament verborgen is. Maar ja, dat is weliswaar iets positiefs wat hier gemeld wordt. Maar ik moet er wel bij zeggen, ja, maar dat is niet bestemd voor de wereld als zodanig, hoor. Dat is alleen bestemd voor die gelovigen die daadwerkelijk in die verborgenheden van het koninkrijk worden onderwezen. En dat zijn er in de praktijk niet veel, omdat men het koninkrijk der hemelen aan de ene kant gelijkgesteld heeft met de hemel. Bij de Rooms-Katholieken heet het dus ook gewoon het hemelrijk. Men heeft geen idee van zo'n koninkrijk op aarde, toch? En aan de protestantse kant wil men, net als de Rooms-Katholieken trouwens, hier op aarde het koninkrijk zijn en vestigen enzovoort. En dan is men dus niet in het koninkrijk der hemelen onderwezen. Integendeel, weet men er blijkbaar niks van. Pas als wij beginnen met te begrijpen dat pas in de toekomst het koninkrijk zou openbaar worden, dan beginnen we ineens ook te begrijpen al die verschillende schriftgedeelten. En ook deze gelijkenissen trouwens. Maar geef u de verzekering, als u in uw populaire computerprogramma voor Bijbelstudie kijkt naar commentaren bij deze gelijkenissen, dan staat er allemaal die boom, dat is de kerk en die moet groot worden en die moet zich verbreiden in de wereld. En het zuurdeesem is het evangelie dat in de hele wereld gepredikt moet worden totdat de hele wereld bekeerd zal zijn enzovoorts. Nee, dat is het ideaal wat men zelf bedacht heeft en men legt het erin. Want wat de Bijbel er zelf over zegt, is dat het verkeerd gaat. En dat christendom aan de buitenkant er zo uitziet. Maar het is niet naar de wil van God. Mag dan groot zijn, zuurdeesem weet u wel, mag dan groot zijn, maar het is bedorven. Mag dan een grote boom zijn, maar ook die boom gaat eraan. Want dat is helemaal niet de bedoeling. Niet van de boom Babel en niet van de mosterdboom. De bedoeling is de komst van Christus en de openbaring en vestiging van zijn koninkrijk hier op aarde. En dat brengt juist een oordeel over alles wat in de wereld zo nodig groot moet worden. Begrijp je wel? Dat hele idee van groei is maar onzin. Het bestaat wel in de wereld en in de natuur, maar het groeit, dat heet opgaan, blinken en verzinken. Het groeit en neemt weer af. Het is nou herfst, en zo kom ik dus bij zo'n onderwerp. Het groeit een poosje en daarna verdwijnt het weer. Het gaat op en neer. Dat is het leven van de individuele mens. Dat is het bestaan van de mensheid. Dat is de geschiedenis van de mensheid, van deze wereld. Het gaat op en neer. En dat blijft zo. Dat heette de woelige baren van de levenszee. En er zijn tijden van ontwikkeling en daarna stort het weer in elkaar. Dat houdt de mens bezig. En u weet wel, de koersen gaan omhoog en de koersen dalen weer. En het kunstje is om op het juiste moment te kopen en te verkopen, heeft men mij uitgelegd enzovoort. Maar zo zit het hele leven in elkaar. Maar bij elkaar wordt het nooit wat. Het kan bij elkaar nooit groeien. Je raakt het ook weer kwijt. En dat is wat ons voorgehouden wordt en waar we het vorige keer over gehad hebben. Ons past slechts nederigheid en inherent daaraan is voor een gelovige gehoorzaamheid, dat wil zeggen dienstbaarheid aan de Heer. In het besef dat als in deze wereld wat tot stand moet worden gebracht, dan zal de Heer dat doen, maar het is pas nadat die aardse wereld het rijken het op hun hoogst zullen gebracht hebben. Dat is een uitdrukking uit Daniël. En misschien hebben we het daarover wel weer eens een volgende keer. Wij willen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat u ons getrokken hebt uit de tegenwoordige boze wereld en gebracht hebt buiten de legerplaats, buiten de stad, in een positie waarin we verbonden zijn met u en daarmee weliswaar ook uw smaadheid dragen, maar ook een blik mogen werpen op uw heerlijkheid vooralsnog. We danken u ook dat we van die afstand de wereld om ons heen mogen bezien en leren verstaan dat u ons geen goeds brengt, integendeel. Dat het een duistere, godenvijandige wereld is, maar we danken u dat we u mogen aanschouwen daar waar wij tot u uitgaan en gehoor geven aan uw roepstem. En dat u ons op de hoogte stelt van hoe u eenmaal en op de bestemde tijd alsnog uw koninkrijk en uw koning zult vestigen hier op aarde in die oude stad Jeruzalem. Hoe eenmaal uw heerlijkheid zal aanschouwd worden door alle volkeren. En hoe uw wereldrijk over alle volkeren gevestigd zal worden. Wij danken u dat we daarnaar mogen uitzien. En ook mogen leren verstaan dat u ons gemaakt hebt tot eerstelingen van dat koninkrijk en van dat nieuwe verbond. En dat het voor ons een zaak is van dat wij in hopen zijn zalig geworden en uitzien daarom naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden bij de verlossing van ons lichaam. Wij danken u daarom voor dat profetisch woord dat inderdaad zeer vast is. Dat woord dat u ons gegeven hebt, opdat we niet alleen daaruit zouden wedergeboren worden, maar ons daarmee ook zouden voeden. Dat woord waardoor wij dus van binnenuit veranderd zouden worden naar uw beeld. Dat woord dat leven en dat kracht is en dat zijn werk in ons zou doen. En waardoor wij niet geconformeerd worden aan al die beginselen van Babel, maar in tegendeel gebracht worden onder de troon van uw genade. En daar levend en daar wandelend mogen wij in alle vrijheid een beroep doen op die kracht van uw genade. En we vragen u dan ook, Vader, wees u ons nabij. Opdat wij geholpen zouden worden te bekwame tijd. Maar boven alles, opdat uw naam in ons mag worden grootgemaakt voor eeuwig. Amen.